Gemeente, we gaan nadenken over de lofzang van Maria.
Die wordt vanouds in de kerk genoemd Maria's Magnificat. Magnify, dat betekent groot maken. Zo begint vers 46, mijn ziel maakt groot de Heere. Ik zet daarom boven de preek Maria's Magnificat. Drie gedachten, we letten ten eerste op Gods lof. Er staat in vers 46, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, Gods lof. Ten tweede gaan we letten op Gods daden. Er staat in vers 49, want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij, Gods daden. En ten derde gaan we letten op Gods deugden. Er staat in vers 49, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Maria's Magnificat. We letten ten eerste op Gods lof. Ten tweede op Gods daden. En ten derde op Gods deugden. Als de inhoud van haar lofzang. Eerst eens eventjes wat achtergrond. Gemeente. We zijn bezig met een prekenserie over de lofzangen in Lucas. Zo rond de geboorte van de Heere Jezus. Het is opvallend dat het Nieuwe Testament begint met een liederenbundel. Het Nieuwe Testament begint met een nieuw lied. Geen klaaglied, maar een loflied. Een loflied op de komst, de geboorte, de aanstaande komst van de Heere Jezus Christus. De toon is een toon van aanbidding. In de lofzang van Zacharias en van Elisabeth en van Maria en Simeon en de engelen. De komst van de Heere Jezus op aarde wordt op allerlei manieren bezongen. Heerlijke lofzangen op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. 400 jaar ligt er tussen Maleachi en Matthäus. 400 jaar is de stem van de profetie heeft gezwegen. En dan rond de geboorte, dan gaat de Heilige Geest weer aan het werk, wordt vaardig. Stille in de landen, mensen die heimelijk hoopten op de vervulling van de belofte van God, die verwachten de verlossing van Jeruzalem en de vertroosting van Israël, stille in de landen, wordt door de Geest volgetankt, gaan overlopen en die stille in de landen worden zangers. Een onvruchtbare oude vrouw Elisabeth, een jonge maagd Maria, een priester Zacharias, engelen en een Simeon. Gewone spreektaal is te arm. En als gewone, als proza te arm is, dan ga je of dichten of je gaat zingen. Gewone spreektaal is te arm om te vertolken het blijde, het heerlijke van de komst van de Heiland. Nou, Maria gaat ook zingen. Vanouds, gemeente, is er een parallel getrokken tussen Maria en Eva. Wat is het verschil en de overeenkomst, de kinderen, jongelui, tussen Eva in het paradijs, begin van het Oude Testament, en Maria in het begin van het Nieuwe Testament? Dat is interessant. Eva was de moeder van de mensheid. Maria is de moeder van de Messias. Bij Eva zien we het begin van de zonde. Bij Maria zien we het begin van Gods genade. Eva die was ongehoorzaam aan Gods woord. Ze at van de vrucht, toch. En Maria die zei mij geschieden naar uw woord. Die was gehoorzaam aan Gods woord. Eva, daar is de zonde begonnen. Toen is ook het lied verstomd. Ongeloof en ongehoorzaamheid doet het lied, het loflied aan de Heere verstommen. Toen is de schepping niet langer een zingende schepping gebleven, maar is een zuchtende schepping geworden. En als je dat zelf gaat beleven om je zonde besef, dan ga je mond op slot. Ga je zwijgen uit schaamte. Maar als verlossingsbesef gaat doorbreken in je leven, dan kan het niet anders of je gaat zingen uit vreugde. Maria en Eva. Er is nog een interessante parallel als het gaat over Maria. De grote kerkvader Augustinus die heeft een parallel getrokken, een overeenkomst gezien tussen Maria en Mirjam. Het is trouwens tussen haakjes interessant dat in de Koran Maria en Mirjam door elkaar gehaald worden. Maar goed, Maria en Mirjam. En dan zegt Augustinus, dan zegt hij dit, hij zegt, Maria, dat is onze tamboerijnspeelster. Komt hij daar nou weer op? Maria is onze tamboerijnspeelster. Nou, zegt hij dit. Hij zegt, zoals Mirjam, hè, de zus van Aaron, Mozes, zoals Mirjam zong en speelde uit vreugde over de verlossing uit Egypte, zo zingt Maria haar lied hier uit vreugde over de verlosser die geboren gaat worden. Nou, en dat is ook waar. En zo zingen de avondmaalgangers ook een loflied. Zoals Jezus zelf toen hij het avondmaal instelde. Als dankzegging het loflied gezongen heeft. En nadat zij de lofzang gezongen hadden. En wat is nou de inhoud van dat loflied? Ik zei het al. Maria zingt uit vreugde om de verlosser die geboren gaat worden. Ze zegt in vers 47. Mijn ziel verheugt zich in God. Mijn heiland. Mijn zaligmaker. En dat is de kern, dat is het hart, dat is de inhoud van haar lied. Even de achtergrond, gemeente. Eerste gedachte Gods lof. Even de achtergrond van waar dit zich afspeelt. Zoals u weet, zoals u vorige keer gehoord hebt, Maria heeft bezoek gekregen van de engel Gabriël. Dat ze de Messias zou mogen baren. Jezus, deze zal groot zijn. Zoon van de Allerhoogste. En ze krijgt dan van de engel Gabriël een wenk. Dat het onmogelijke, dat ze als maagd zwanger zou worden, dat het onmogelijke toch gaat gebeuren. Omdat God almachtig is, alles kan. En dan krijgt ze van de engel een wenk. Uw nicht, uw oude nicht Elisabeth, die is ook al 6 maanden zwanger. Hoewel ze onvruchtbaar was. En dan gaat ze met haast vanuit Nazareth, gaat ze naar Hebron. Naar die oude priesterwoning waar nicht Elisabeth en haar man Zacharias wonen. En dan komt ze daar over de drempel heen van die priesterwoning. Dan begroet ze Elisabeth. En, wat hebben we vorige keer gezien, dan loopt Elisabeth vol van de Heilige Geest. En dan gaat Elisabeth zingen. Gezegend zijt gij onder de vrouw. Gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt het dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Die twee vrouwen, hè, die oude Elisabeth en die jonge Maria, die onvruchtbare en de maagd, ze zijn alle twee in verwachting. De een van de voorloper, de ander van de koning. Ze ontmoeten elkaar op de drempel van de priesterwoning. En Elisabeth gaat zingen. En Maria die neemt het van haar over. Die gaat, als Elisabeth is uitgezongen, dan gaat Maria zingen. Lof zingen. Dat huis dat vervult zich met de lof des Heren. Men hoort der vromen tent of der priesterwoning weergalmen van hulp en heil. En alle twee, hè, gemeente, alle twee verheugen ze zich in dezelfde heiland. Want Elisabeth zegt, van waar komt het dat de moeder van mijn Heer tot me komt? En Maria zegt, van mijn geest verheugt zich in mijn zaligmaker. Mijn Heer, zegt Elisabeth, mijn zaligmaker, zegt Maria. Diezelfde Heer Jezus. Dat is het voorwerp, de inhoud, de kern, het hart, de pit, het merg van hun beider loflied. Harten vervuld met heilsbespiegelingen. Ja. Weet je wat ik ook zo apart vind? Oh, ja, je denkt, je kent het uit mijn hoofd, hè. Maar als je dan goed gaat lezen, dan zie je dingen, denk, oh, nooit geweten. Nou, wat denk je, kinderen, jongens, die oude Elisabeth en die jonge Maria, wie heeft nou het hardst gezongen, denk je? Nou, dan zou ik denken, ja, Maria natuurlijk was jong, meisje van 16 jaar, pakweg. Ja, jong, ijverig, vurig, die heeft het hardst gezongen. Nee. Elisabeth, die oude Elisabeth, die heeft het hardst gezongen. Weet u dat? Dat staat in de Bijbel. Er staat in vers 42, we hebben het gelezen, en Elisabeth riep met grote stem, luid. Elisabeth, helemaal vol, helemaal vervuld, helemaal enthousiast. Zo'n oudje, helemaal enthousiast. Had je niet gedacht? Zo vurig. En Maria, Maria, er staat niet dat ze met grote stemmen uitriep. Er staat van Maria in vers 46, ze zei. Elisabeth, zo vurig, zo uitbundig. Nou, voor je leeftijd. Ja. Als de Heilige Geest je vol tankt, blijf dan maar in op je stoel zitten. En Maria, net zo, maar niet zo vurig, niet zo uitbundig, maar wel net zo innig. Allebei aangestoken door diezelfde geest. De een die gaat zijn dak uit en die moet alles bewegen. En de ander die zingt zijn lofzang in stilheid tot God. En het is allebei even waardevol. Waar wordt dat gezongen? In die priesterwoning. De lofzang klinkt uit Hebrons kamer tot u. Met stil ontzag. Met diep ontzag. Ja. Mooi hè, zo twee van die vrouwen. Twee van die vrouwen. Nou, deze twee zou ik bij uitzondering best wel als ouderlingen willen hebben. Maar ja, dat doen we niet aan. Vervuld met de Heilige Geest. Er staat in Psalm 22 een merkwaardig, een prachtig vers eigenlijk. Er staat in Psalm 22, God troont op de lofzangen van Israël. God woont onder de lofzangen van Israël. Weet je wat dat betekent? God troont op de lofzangen van Israël. Dat waar de Heere de lof bezongen wordt. Als er preesliederen klinken tot hem, tot zijn Heer. Waar de Heere de lof bezongen wordt. Dan vormen die lofzangen als het ware een troon. Als wij de lof aan God bezingen in de Maranatenkerk, dan vormen onze liederen als het ware een troon. En die heten de Heren welkom, welkom in ons midden, Heren, wees welkom en gaat u zitten op de troon van onze lofliederen. En dan komt de Heer ook, de Heer is graag daar waar zijn lof wordt verkondigd en dan komt hij en dan gaat hij zitten op die troon. En dan is hij aanwezig in die kerkdienst. God troont, God is graag daar waar zijn lof bezongen wordt. Daar komt hij binnen en daar gaat hij zetelen op die troon. Nou, daar gebeurt wat in die diensten, daar gebeurt wat. God troont op de lofzangen van Israël. God is daar aanwezig in die priesterwoning. Hij is er zelf. Weet je, een andere verklaring vind ik ook wel erg mooi, wil ik u ook niet onthouden. God woont onder de lofzangen van Israël. Zelfde tekst, maar een ander beeld. God woont onder. En dan vergelijken we klaarder dat. God woont onder. God woont er in de hemel, jawel. Maar weet je, in Israël had je ook het Loofhuttenfeest, hè? Had je het Loofhuttenfeest? En bij het Loofhuttenfeest, ja, daar maakten de Joden dan de loofhutjes. Een balkon of zo, een kleine hut van takken, van de bomen. En daar gingen ze dan een week onder zitten. Dan dachten ze, een heel uitbundig feest. En dan dachten ze aan Gods bewaring tijdens de woestijnreis. God woont onder de lofzangen van Israël. Die lofzangen van Israël vormen als het ware een loofhut. En God, met eerbied gesproken, hij kruipt er graag onder. Hij wil daar graag zijn. He, waar onze lofzangen zijn als takken. Takken van de boom van zijn liefde. Bogen, daar komt hij onder. En dan mogen wij, gemeente, kinderen van God in ons middenavondmaalgangers, dan mogen wij zorgen dat die takken, dat die elke week vers zijn. Want als zo'n loofhut natuurlijk een paar maanden staat en die takken zijn niet vers, dan gaan die takken verdorren en zo. En vervallen, dus is geen gezicht. Laten we zorgen dat die takken van zijn lof elke week vers zijn. Zodat hij kan komen en kan wonen en kan tronen daar waar zijn lof bezongen wordt. Wat dat betreft gaan we een goede maand tegemoet. waarin veel de lof des Heren wordt bezongen. Wanneer gaat Maria zingen? Ja, ook zo merkwaardig, hè? Je staat er niet bij stil. Ze heeft een lange reis achter de rug. Van Nazareth naar Hebron. 4 dagen, 3 dagen, 4 dagen, pakweg. Is gedaan. En apart en gemeente. Nou heeft ze gereisd. Ze is amper een week zwanger. Van de heiland. Nou heeft ze gereisd vanaf Nazareth. En ze is gekomen langs Jeruzalem. En ze is gekomen langs Bethlehem. Het is maar goed dat ze niet wist wat haar daar te wachten stond. Jeruzalem, 33 jaar later zou ze daar staan. Bij die heuvel. Zou er zwaar door de ziel gaan. Haar kind dat ze nu onder de hart draagt. Bethlehem, over 9 maanden zal je daar bevallen. Ze weet het gelukkig niet. Ja, maar gelukkig dat we de toekomst niet weten. Ze reist langs Jeruzalem, ze reist langs Bethlehem. Zo komt ze in Hebron. Lange reis achter de rug. En ze is vermoeid. Ze stapt die woning binnen. Elisabeth gaat zingen. Dan zegt ze niet, nou dan moet ik even bijkomen. Laten we eerst even een hapje gaan eten. Even een koosjere maaltijd. En daarna ga ik ook een versje zingen. Nee, ze is zoveel. Voordat ik ga eten, wordt ze aangestoken door die lofzang van Elisabeth. En ook al is ze vermoeid, dat doet er dan niet toe. Als de geest je volmaakt, dan moet het eruit. Waar de beker gaat overvloeien, dan gaat die mond ook overvloeien. Kan niet anders. Moet. Het mag en het kan en het gaat. Een lofzang. Weet je wat ik ook... Het zijn allemaal eigenlijk randdingen die ik zeg. Maar allemaal toch belangrijk. Weet je wat ik ook apart vind, jongelui? Als je nou die lofzang van Maria goed leest, hè, dan zie je dat het aan elkaar hangt van bijbelteksten. Deze lofzang van Maria lijkt heel veel op de lofzang van Hanna in het Oude Testament. Moeder van Samuel. En er zijn heel veel, als ik kleine lettertjes onder deze, onder die lofzang heb, dan zie je allemaal verwijzingen naar bijbelteksten. Dus dat wil voor mij zeggen, dat is een praktische les voor de jonge lui, de basisschool, de middelbare school. En dat jullie je psalmversjes moeten leren op de reformatorische scholen. En dat je nog een beetje doet aan godsdienst en bijbelkennis en zo. Dat is niet nooit weg. Maria is een meisje, een jong meisje van pakweg 16 jaar. Veel ouder zal ze echt niet geweest zijn. En nou is haar hoofd zo vol met bijbelteksten uit het Oude Testament. Heeft ze vroeger ook geleerd. Ook geleerd uit het Oude Testament van haar moeder. Misschien heette ze wel Anna, wie weet. Heeft ze vroeger ook geleerd op de zaterdagschool van de synagoge? Zoals jullie het leren op de zondagschool van de kerk, of de KBC van de kerk. Heeft ze vroeger allemaal geleerd, die al oude psalmen. Haar hart is een vat, ze heeft het in haar hart mogen bewaren, in haar hoofd mogen opslaan, in haar hart mogen bewaren. En nu ze vol raakt, tapt de Heilige Geest uit die psalmen, uit haar hart. En het vloeit uit haar mond. Ze drukt zich uit in bijbeltaal, omdat ze dat vroeger ook geleerd heeft. Maria's lied is een loflied. Het is ook een geloofslied. Want denk erom, mensen. Weet je, het duurt vaak een tijd voordat je zit bij het kale van dit gebeuren. Er is zoveel romantiek omheen en zo, dat we eigenlijk... Het is eigenlijk alleen maar mooi, kerst. Maar het is niet zo mooi. Het is niet zo mooi om te zien hoe de omstandigheden toen waren. Het is een ontzettend geloofslied. De omstandigheden voor Maria waren zeer moeilijk. Weet je wanneer ze hier zingt? Niet als dat kind in de kribbe ligt. Nee, er is helemaal niks. Er is nog helemaal niks. Het enige wat ze heeft is het woord van de engel. Het enige. Een ongelooflijk woord. De maagd zal zwanger worden. Dat is nog nooit gebeurd sinds de schepping. En dat gaat bij mij gebeuren. Zo'n dorpsmeisje uit Nazareth. Nee, ze zingt niet bij de kribbe. Er is nog helemaal niks. De geboorte moet nog gebeuren. Ze is amper een week zwanger. En nu zingt ze al. Hoe moet ze dat straks gaan vertellen in de buurt in Nazareth? Kan ze toch niet verkopen? Ik heb geen gemeenschappen. Ik heb niet op het huwelijk vooruitgegrepen met Jozef. Ik ben toch in verwachting. Rara. Ja. Weet je wat ze zeggen? Dat is de slet. van Nazareth. Ik hoor die slang schuifelen. Ik zie die slang schuifelen en ik hoor hem sissen. Die bebaarde mannen in Nazareth en die buurvrouwen. Als ze daarnaar kijkt. Weet je wat het ongeloof zegt? Pst, zwijgen. Eerst wachten totdat je wat gaat zien. Eerst wachten totdat dat kind in de kribbe ligt. En dan pas zingen. Dat zegt ongeloof. Zwijgen. Eerst kijken of het wel echt uitkomt. En vrees zegt. Zwijgen. Zwijgen. Maar het geloof zegt zingen. Waar het ongeloof zegt, afwachten. Laat het maar eens even overzomeren en overwinteren. En waar de vrees zegt, sst, zo lang mogelijk verborgen houden. Daar zegt het geloof, zingen. Zingen. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Prachtig. Voordat je iets ziet in de wieg. Voordat je iets voelt in je buik. Louter en alleen op het woord, omdat God het zegt. Zacharias was ook vol, die zong na de geboorte van Johannes. Ja. Maar Maria die zong voor de geboorte. Alleen het woord had ze. Meer niet. He, vervul de genade, als je iets ziet, ja, dan ben je blij. Maar beloof de genade, zonder dat je iets ziet of voelt, daarover te zingen, dat is volgens mij echt geloof. Echt geloof, gemeente, heeft te maken met loven, dat is de vrucht. Maar de grond van echt geloof is het woord, is de belofte van God. De engel had gezegd, je zult zwanger worden, je zult een zoon baren. Dat is alles. En dat woord, mij geschieden naar uw woord. Ze gelooft het onvoorwaardelijk. En daar gaat ze van zingen. Onbegrijpelijk. Voor haar onbegrijpelijk, maar voor God niet onmogelijk. En daarvan gaat ze zingen. De moeder des Heren, dat ga je worden. Kinderen, wat is geloof? Ik heb een mooi voorbeeld voor jullie gevonden. Onthoud het. Onthoud het. Wat is geloof? Nou, er was eens een schipper. En die schipper die voer op zijn schip met enkele vrienden. Ze waren op zee geweest. Op de terugreis spraken ze met elkaar over het geloof. Nou, op een gegeven moment kwamen ze met het schip de haven binnen. En, nou ja, het schip dat... Dat moest aan de wal worden vastgelegd. En toen zei die schipper, weet je jongens, weet je wat nou geloof is? Daar staan een paar palen hè, op de kade. Daar moet het schip aan vastgelegd worden met kabeltouwen. En als ik nou dat kabeltouw werp om die paal op het land, dan ligt mijn scheepje vast. Zeg, weet je wat nou geloof is? Die palen, dat zijn de palen van Gods beloften. Dat zijn de palen van Gods beloften die vaststaan in stevige bodem. En nou is het geloof als een koord, als een kabel, als een touw dat je werpt rondom die palen. En dan ligt het scheepje van je geestelijk leven vast. Ook al kan het wel eens schommelen. Nou, zo is het. Maria heeft de belofte van de engel geloofd. Geloofd. Je zal bevrucht worden en zoon baren. En die zoon die zal groot zijn. Die zal koning zijn over het huis van Jacob. En hij zal de troon van David. En ze heeft het geloofd. Ze heeft zich eraan vastgeklemd. Zich aan vastgebonden. Eraan vastgehouden. Dat is mijn houvast. Nou, mijn ziel maakt groot de Heer. Roemen in God. Dan ga je zien dat ze echt genade had. He, God had haar genade gegeven. Je mag de Messias baren. En Elisabeth heeft gezegd, heeft haar eer gegeven. Die oude Elisabeth tegen dat jonge meisje. Van waar komt de moeder van mijn Heer tot me komt. God gaf haar genade, Maria gaf haar eer. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En weet je wat ze nou doet hè, met die genade en die eer? Dat kroontje, dat werpt ze nou aan de voeten van de Heer. Mijn ziel maakt groot de Heer. Ze wordt er niks mee, maar ze werpt die kroon aan Gods voet. Ze prijst hem. En hoe doet ze dat? Mijn ziel, zegt ze, en mijn geest verheugt zich. Niet mijn lippen en mijn mond. Dan kan het er aan de buitenkant zitten. Nee, het komt vanuit haar ziel. Vanuit het heilige der heiligen van haar hart. Daar komt het vandaan. Mijn geest verheugt zich. En dat is zo vol, dan gaat het er overheen. Als een lofzang, als een beek vanuit die bron die ging borrelen. Dat God me volmaakte. Het gaat overstromen. Haar lippen waren de deuren. En het gutste eruit naar buiten. Ja. Is dat nou altijd zo geweest in haar leven? Nee, mensen. Nee, nee, nee. Is het nooit zo geweest bij u dat u nog nooit eens blij geweest bent over de Heer Jezus? Nooit verheugd aan de tafel gezeten, van de tafel weggegaan? Ben je nou nooit eens echt blij geweest over wie de Heer Jezus voor jou is? Jou zalig maakt. En als je nou nog nooit echt blij geweest bent, dan heb je nog nooit echt geloofd. Ja, het is bij haar niet altijd blij. Nee, dat is waar. Er komt een periode in haar leven, dan gaat er een zwaard door de ziel. Dan kan ze niet meer bij haar eigen lofzang. Dat is te hoog op dat moment. Dat is te hoog. Dan wordt het een treetje, een toontje lager. Ze staat bij het kruis van haar eigen kind. Maar nu in het huis van de priester. Nu kan het even niet anders. Nu moet ik zingen. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen. Hoogtepunt. Toppunten in je geloofsleven. Dan ga je je dak uit. Heel eerbiedig. Ja. Ja, mooi is dat, hè. Als je jong bent. Mooi is dat ook als je oud bent. Als je oud bent. Sterfbedden die niet alleen preekstoelen worden, maar sterfbedden waar ook gezongen wordt. Ik heb het enkele keren meegemaakt. Sterfbedden waar gezongen wordt. Dan heb je ook zoiets van, jongen, hier komt de Heer. Hier is Hij. Dit is zo heilig. Dit is zo bijzonder. Ik denk aan die oude vrouw die op haar sterfbed een stem, mensen, als een gebarsten pot. Een kraakstem. Maar die wel zong op de sterfbed. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En als je daar getuige van bent en als je dat hoort, dan denk je dit lied. Dat komt in de hemel schoner aan dan het mooiste gezang van de engelen in de hemel. Krakende stemmen, waar het komt uit de geest, uit de ziel, die klinken voor God aangenamer dan het mooiste gezang van de engelen. Er staat in de Bijbel, hij hoort de stem van de jonge raaf als ze roepen. Hoeveel te meer hoort hij de liederen van zijn kinderen als ze hem groot maken. Hier wordt in de hemel naar geluisterd. Dat gaat van Hebron rechtstreeks naar de hemel toe. En daar wordt naar geluisterd. Men hoort verloste zondaars zingen. Ja. Preeslied van Maria. Dat is alleen voor blije christenen zeker. Nou ja, nee, dat ook weer niet. Ja, maar als ik daar niet bij kan. Ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik een goede vraag. Ik kan daar niet bij, dominee. Nee, dat is waar. Ik herken dat ook wel. Nou ja, dan laat een ander zingen. En jij hoort het of je loopt weg of je gaat volgende keer wel. Of toch niet. Is dat nou alleen voor blije christenen? Ja, maar als ik nou niet in de stemming ben. Als ik er nou eigenlijk geen zin in heb. Omdat ik mijn gevoel niet mee kan krijgen. En toch zeg ik dan tegen mezelf en tegen u en tegen jou. En toch is het goed om dan een lofzang te zingen. Ja. Omdat God ten eerste het waard is. Gods goedheid heeft het verdiend dat hij wordt bezongen. En je geloof wordt er toch door versterkt. En een ander wordt er door gezegend. Wie heeft het nou nooit eens meegemaakt? Dat je naar de kerk gaat. En dat je zegt, nou ik ga, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En alles klinkt verkeerd. En dat orgel dat klinkt niet goed en zo. En de gemeente zingt niet goed. En je helemaal kriebelig ben je, weet je wel. Ja, zo kom je de kerk in. Ja, nou, ik zing niet mee ook. We bekijken het maar. Zing niet mee ook. Helemaal kriebelig. Nou, en dan toch, hè, van lievelee, dan ontdooi je een beetje. Want ja, ik kan misschien ook wel aan jezelf leren. En je gaat dan toch maar even meezingen met een koud hart. En dan toch kan het gebeuren, aan het eind van de dienst, hè, dat je al schoorvoetend, dat je dan toch van lievelee, dat de Heer daar toch in meekomt. En dat het toch goed is. En aan het eind, ik ben toch blij dat ik geweest ben. Je start met een koud hart. En op verrassende manier, tijdens het zingen, word je hart toch weer warm. Dat is het werk van de Geest. De Geest die wacht niet totdat jij enthousiast wordt. Nee, de Geest die maakt je enthousiast. Al begin je met een koud hart. Al kan je er niet in meekomen. Ik vind het altijd zo mooi. Wat er staat in Psalm 89. Die dichter, ja, die kon er ook niet altijd in meekomen. En ik vind dat zo mooi als, om te wijzen, Psalm 89. Daar staat, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Die dichter van Psalm 89, die heeft het over, ja, hun roem, dat is het roem van Gods volk en zo, dat zijn Gods kinderen, ja. U bent hun roem. Zo begint hij, hè? Hun. Derde persoon, meervoud. Hun. Ik niet, ik sta daar buiten, maar hun. En dan gaat hij verder zingen. En dan wordt hij van lievelee, wordt hij gaande gemaakt. Gij toch, gij zijt hun roem. En de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En dan wij steken het hoofd omhoog. Dan wordt de derde persoon meervoud, wordt eerste persoon meervoud. Niet zij steken het hoofd omhoog, wij. Kijk, dan komt zijn hart erin mee. Pas bij de derde regel, maar het komt erin mee, gaandeweg. Maria's lofzang. Gods lof was onze eerste gedachte. Zangvogeltjes in de gemeente, die moeten we houden. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van de bekende opwekkingsprediker. Enkele van jullie hebben wel eens gehoord van de bekende opwekkingsprediker Rowland Hill. 18e eeuw, opwekkingstijd, prachtig. Wales, Engeland, Rowland Hill. Nou, ze zaten de kerken vol. Helemaal vol. Tot op de trappen. Net zoiets als dominee Lamijn vroeger, weet u wel. Helemaal vol. En daar werd ook gezongen. Nou, zat er bij die dominee Hilde, zat er een oudere mevrouw op de kansel, op de trappen van de kansel. En die had toch een stem, mensen, schel. Verschrikkelijk. Je zou ernaast zitten. Nou, die dominee, ja, die vond het eigenlijk ook wel een beetje te gortig. En die zegt, mevrouw, zou u alsjeblieft je mond willen houden? Het is geen gehoor. Toen zegt die vrouw, ja, maar dominee, het komt uit mijn hart. En toen zei de dominee, ja, oh, zegt hij, neem me niet kwalijk. Zingt u maar rustig door, zo hard u kan. Als uit je hart komt, mensen, hoe het ook klinkt, komt in de hemel wel aan, hoor. Gods lof. Gods daden, denk iets korter over. Weet je, als je de Heere lof zingt, dan hangt dat niet in het luchtledige. Als Maria de Heere lof zingt, dan is het niet zo omdat ze zegt van nou, ik voel me nou in de moed om te zingen. Nee. Als we de Heere lof zingen, dan er is een redelijke eredienst, er is ook een redelijke lofprijzing. Je weet ook waarom, waarvoor, de oorzaak daarvan. Loven, dat mag nooit in het luchtledige hangen. Je mag nooit tegen elkaar zeggen, nou laten we maar een poosje gaan loven. Net zoals je tegen kleuters zegt, ga maar een poosje kleuren. En wat te doen? Nee, je moet altijd besef hebben waarom God groot gemaakt. Je moet er wel een reden voor hebben. En dat heeft Maria. Ze zegt, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij, vers 48, de nederige lage staat van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Omdat hij naar mij heeft omgezien. Naar mij, daarom. Vers 49, omdat hij grote dingen aan mij gedaan heeft. Dat heb ik ervaren, dat heb ik gehoord. Dat is mijn persoon, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Daarom. Het hangt niet in het luchtledige. Gods goedheid, overweldigende genade aan haar betoond. Ja, omdat God de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. U hebt mij willen aanzien. U hebt naar mij willen omzien. U hebt op mij willen neerzien. Ik, meisje, tiener, puber. Ik, meisje. In zo'n dorpje als Nazareth. En die hoge God. Dat hij dan naar mij omziet. Daarom. God heeft, op mij neergezien. Ik ga u eens een hele diepe gedachte meegeven. God heeft op me neergezien, staat. Heb u er wel eens over nagedacht, gemeente, dat God nooit omhoog kijkt? God kijkt nooit omhoog. Waarom niet? Omdat er niks hoger is dan God. Daarom? God is de Allerhoogste. En daarom kijkt God nooit omhoog, want er is niks hoger dan Hij. God kijkt nooit omhoog. God kijkt ook nooit opzij. Heb je daar wel eens over nagedacht? God kijkt nooit opzij. Waarom niet? Omdat er niemand is die Hem kan evenaren. Er is niemand die naast Hem, die met Hem op gelijk niveau staat. God kijkt nooit omhoog. God kijkt nooit opzij, om zich heen. Want niemand is aan Hem gelijk bij al de hemelingen. Maar God kijkt altijd naar beneden. God ziet in de diepte. En weet je, mensen, hoe dieper iemand nou buigt voor God, hoe lager iemand zich nou voor God bevindt, hoe scherper God hem in het oog heeft. Want de hoogmoedige, daar keert hij zijn aangezicht van af. Maar de nederigen, die ziet hij aan. Hoe lager ik nou ben voor God, die in haar lage staat, hoe scherper God mij ziet. Van nu aan zullen gelukkig prijzen al de geslachten. Van nu aan, hoe staat het er, zullen mij zalig spreken al de geslachten, vers 48. Geen Maria-verering, geen Maria-verering. Maar omdat ik de moeder van de zaligmaker mag zijn. De moeder van Christus mag zijn. Omdat de machtige grote dingen aan mij gedaan heeft. Vers 49. En wat zijn dan die grote dingen? Nou, engelenverschijning of zo, Gabriel. Gebeurt ook niet elke dag. Ik heb een engel gezien, echt waar. Nee, dat bedoelt ze niet. De zaligspreking door Elisabeth. Gezegend zij gij onder de vrouwen. Nou, ook mooi als een priestervrouw dat zegt. Dat bedoelt ze ook niet. Niet die engelenverschijning. Niet die zaligspreking. Wat dan? Dat ze in verwachting is van Christus. Dat ze in verwachting is dat zij die vrouw is aan wie aan Eva beloofd is dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. En zij is die vrouw die dat zaad, die slangenvertreder, mag dragen. Zij is de vervulster van de moederbelofte. Zij is die maagd waarvan Jesaja eeuwen geleden had gezegd, de maagd zal zwanger en Immanuel baren. Daarom is zij gezegend, daarom zullen de geslachten haar zalig prijzen. Gods woord wordt vervuld, Genesis 3, Jesaja 7. Omdat God grote dingen aan mij gedaan heeft. En dat grote, gemeente, ik zeg het nogmaals, zo werkt het in het koninkrijk van God. Dat grote, dat wordt allereerst geloofd. Geloofd, het naakte geloof. Als een lasso, als een kabeltouw om die paal heen. Niks meer. Omdat u het zegt. Het wordt eerst geloofd. Meer niet. En na 3 maanden wordt het gevoeld. Na 3 maanden gaat het voelen. En na 9 maanden ga je het zien. In de kribben. Dan wordt het waar. Dan wordt het gezien. Geloofd. Gevoeld. Gezien. Zalig zij die nog niet zien. Maar die toch al geloofd hebben. Dat is de wet. Dat is een wet in het Koninkrijk van God. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind, gemeente? Dat ze zegt, die nederige staat van de dienstmaagd. De nederige staat. En daar zit iets moedgevends in voor ons allemaal. He, zij is niet bijzonder, geen Mariaverering, wat ik zeg, geen Mariaverering. Maar het bijzondere is dat zij eigenlijk niet meetelde. Ze is zo gewoon. De katholieke kerk heeft dat op een andere manier ingevuld. Maar als je het hier leest, het is zo gewoon, zo gewoon. Als Elisabeth het geweest was, he, dicht Hebron, dicht bij de tempel, de priestervrouw, zei, nou, dat is nog een beetje een bijzondere vrouw. Maar Maria is zo een tiener, een dorp, kan het nadere niet goeds voorkomen. Zo gewoon, ik tel niet mee in de wereldpolitiek. Ook al ben ik dan familie van David, he, Maria was familie van David. Ik tel niet mee op het wereldtoneel, ook niet in het kerkelijk leven. Ik woon nog geen eens in Jeruzalem, wat allemaal gebeurt, die tempel staat. Gewoon ergens, gewoon een dorpje. Ik woon ergens in Rotterdam, Driehoog. Ergens achter Driehoog. Zo gewoon is het. En daar gebeurt het. God ziet naar mij om. Ik beteken eigenlijk niks. Ik tel niet mee. En toch. Mijn zaligmaker. Grote dingen heeft aan mij gedaan. En God gaat nog meer grote dingen doen ook. Ze zegt in vers, het gaat verder, hè. Eerst bij haar, Maria, grote dingen heeft aan mij gedaan en dan gaat ze naar het wereld gebeuren. Er staat in vers 51, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, hij heeft verstrooid de hoogmoedigen. Dat hij heeft verstrooid, dat wil zeggen dat heeft God in het verleden gedaan, dat doet u nu en dat doet hij in de toekomst ook. Dat is Gods wijze van handelen, hij verstrooit de hoogmoedigen. Hoogmoedig in hun gedachten van hun harten. En de machtigen van de tronen afgetrokken. En de rijken heeft hij ledig weggezonden. Drie negatieve dingen. Hoogmoedige, machtige, rijken aan de kant. En de nederige en de hongerige. Die wordt het evangelie verkondigd. Zo handelt God. Alles wat hoogmoedig en rijk is en machtig. Mensen, dat was vroeger zo. In het Oude Testament. De hoogmoedige Nebukadnezar. Weg. Die machtige Belsazar, weg. God trekt ze van de tronen af. Zoals in het Nieuw Testament, keizer Augustus, koning Herodes. God moet er niks van hebben. En zoals nu ook. 20 jaar geleden, met kerst, 20 jaar geleden, Ceausescu. Het was finito met die man. Hoogmoedige en machtige, de Milosevic. De hoogmoedigen in de politiek, maar ook in de wetenschap. Genesis 1, dat is historisch. Daar zetten we maar een vraagteken achter. Gisteren stond in de krant. Genesis 3 moeten we ook eens over gaan denken. Is dat eigenlijk wel echt gebeurd? Al die hoogmoedige theologen die niet kinderlijk willen buigen voor de schrift. Mensen. Weg. Maria zegt van... Dat houdt geen stand. God trekt ze van hun troontjes af. En de rijken. Ja. Nou, dat is 2009 geweest. De rijken. De hele financiële wereld. Het is ingestort. Al die geldwolven. En al die speculanten. En al die bonzen. Die bobo's van de banken. Daar wil God nou niks mee te maken hebben. Weet je dat? Maar die armen... Als je zo vanmorgen aangewezen bent, dan heeft het goed gehad. Armen en de hongerigen, die eten alles op. De hongerigen en de nederigen, die, ja. En weet je, dan zegt Maria ook, niet alleen dat wereldtoneel. Mooi dat ze daar nog erg in hebben. Dit is geen loflied, ze zingt het, dat zweeft. Van nou ja, ik voel me zo happy vandaag. Ja, maar kom eens even met je beide benen op de grond, Maria. Ja, dat doet ze hier. Ze heeft het wereldgebeuren in ogenschouw. En ze zegt, door het geloof, door de Heilige Geest. Want dat hele wereldtoneel, hè, met al die schokkende dingen. Al die machtigen, die rijken, die hoogmoedigen. Die opklimmen naar de top. En die zoveel verdienen. En die zoveel ellende veroorzaken. Het gaat allemaal een keer kapot. God keert hun trots ontwerpen om. En dan heeft Maria ook nog oog voor Israël. Staat in vers 54, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Ook dat gaat nog gebeuren. Ook dat gaat gebeuren. Ja, Israël, dat is haar volk. Dat is Gods volk. Ze is een Jodinnetje.
En God heeft Israël zijn knecht opgetild. De kanttekeningen zeggen zo mooi. Dat is, de Heere heeft Israël de helpende hand geboden. Alsof iemand die gevallen is en verlaten is weer wordt opgetild.
Wat gaat de Heere doen met Israël? Met Israël.
Zoals bij die barmhartige Samaritaan. Hè? Die man die lag daar half dood aan de kant van de weg. Bebloed, overvallen, beroofd. Daar ligt hij. Hij kan zichzelf niet meer oprichten. En dan komt er die barmhartige Samaritaan. En die is bewogen. Die gaat naar hem toe. En die bukt. En die tilt hem op. God heeft Israël opgetild. Opgenomen. Hij tilt hem op. Zet hem op zijn ezel. Brengt hem naar de herberg. Zo is de Heere God die barmhartige Samaritaan die zijn volk zal optillen.
God tilt op. Maria, ik tik toch even op de schouder van Maria. Oh, even met je beide beentjes in de werkelijkheid hoor. Want de Romeinen heersen in het land. De Romeinen. En die hand drukt zwaar op Israël in de tijd van Maria. En die Romeinen die vragen heel veel belasting. Het volk moet worden ingeschreven. Ja. De Romeinen heersen. Waar is het dat God zijn volk optilt? Ik zie er nog niks van. Nee. En het volk Israël zelf is verdeeld innerlijk. Fariseeën, Sadduceeën, lichte en zware mensen. Ik zie er niks van. Maria. Je zingt niet, je zweeft. Nee, zegt Maria. Nee, nee. Als het gaat over mezelf, over 9 maanden. Als het gaat over de wereldtoneel, let maar eens op. En als het gaat over mijn volk Israël, ik zie er ook nog niks van. Nee, dat klopt, ik zie er nog niks van. Maar er is een basis. 1 ding is anders dan vroeger. 1 ding is anders dan vorige week. 1 ding is anders dan vorig jaar. En wat is dat dan, Maria? En dan antwoordt Maria, dat ene dat anders is, dat zit hier. Onder mijn hart. Dat goddelijke kind. Maria draagt dat Christuskind in haar hart. Dat maakt het anders. En in dat kind, de gemeente, mag Maria zien en mogen wij zien dat God gekomen is. Naar mij toe, dicht naar mij, diep neergedaald. En dat er nou in hem vergeving is, verlossing, bevrijding. Dat hij mij in Christus optilt. Opneemt, nieuw leven geeft. Voor mij en in de wereld straks bij de wederkomst en voor zijn volk Israël. Weer dat volk Israël. De Heere Jezus, dat Christuskind, dat is de basis voor een diep vertrouwen. En voor een diepe vreugde. En voor een diepe vrede. En dat zeggen wij elke zondag tegen elkaar in de kerk. We hebben hier avondmaal gevierd. En we komen zondag bij elkaar. Waarom? Om elkaar weer te wijzen. Er is iets veranderd. Nou, ik zie het nog niet. Nog nee. En ik voel het vaak ook niet. Maar we zeggen tegen elkaar dat kind. Wat Maria mag dragen onder haar hart. En wat Gods kinderen dragen in hun hart. Dat kind. Dat komt terug als koning. En dan gaat het gebeuren. En wij zijn al veranderd. Hij heeft ons al overwonnen. Hij heeft mij al opgetild. Ik zie het in de wereld niet. Het ziet er nog niet veel anders uit. En Gods volk is er ook niet beter aan toe. Die kerk, die tempel in Jeruzalem. Maria, kijk eens naar die tempel. Je bent er langs gekomen, hè, toen je op reis ging van Nazareth. Via de tempel, via Bethlehem naar Hebron. Je bent langs die tempel gekomen. Een groot verval. Ja. Als ik kijk naar de wereld, dan zeg ik schokkende dingen. En als ik kijk naar de kerk, dan zeg ik, ja, diep verval. Diep verval. En toch, ik kijk niet naar die wereld alleen en ik kijk niet naar de kerk alleen. Maar ik kijk naar de tekenen van brood en wijn en ik kijk in de kribben. God is begonnen te doen en hij maakt het af. Hoe de situatie ook is. En dat laatste, daar zeg ik maar 3 regels van. dat is Gods deugden. Nou, ik wijs u er alleen op, ik ga dat verder niet meer uitwerken, want ik heb geen tijd meer. En dan staat in vers 49, drie deugden van God. Daar moet u maar eens over nadenken. Want God heeft grote dingen aan mij gedaan. Hij die machtig is, hij is machtig. Die God waarvan ik zing verheugd zijn grote naam ter eer, omdat ik weet wat hij aan mij gedaan heeft en aan mij beloofd heeft. Een redelijke lof, lofdienst. Maar die God waarvan ik zing, dat is een machtige God. Omdat hij machtig is. Machtig is. Machtig. Hij heeft de wereld geschapen. Hij heeft Israël verlost. En hij zal zijn volk verhogen. En hij gaat de maagd, onmogelijk, nooit gebeurd. Hij gaat mij als maagd. Hij gaat mij zwanger maken door zijn geest. Van de verlosser van de Messias. Machtig. Een machtige God. En een heilige God, vers 49, en heilig is zijn naam. Door de Heilige Geest, dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal God zo genaamd worden. Een heilige God. En ten derde, er wordt gesproken over zijn barmhartigheid, vers 50. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Gods macht, Gods heiligheid en Gods barmhartigheid. Welke van de drie is nou het meeste? Zijn macht, zijn heiligheid of zijn barmhartigheid? En dan is zijn barmhartigheid van die drie, die ligt bovenop. Die ligt bovenop. Die is het meeste. Want die barmhartigheid, die wordt twee keer genoemd. In vers 50, en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. En het wordt genoemd in vers 54, omdat hij gedachtig is aan de barmhartigheid. God is machtig, God is heilig, maar hij is vooral barmhartig. En laat ik die drie tonen het kerstakkoord zijn, ook van ons loflied. Amen.